Brom
en Ruis
op de radio
bij je thuis.
Het anarchistische KRO-programma Rauwfase werd eind jaren 70, begin jaren 80 gemaakt. Ik moet zeggen dat ik daar echt een grote fan van was als jongetje. Want dat was echt radio. Gemaakt door het duo Brom en Ruis natuurlijk. En de presentator Hans Wijnands.
Vanavond rechtstreeks in uw huiskamers. De jongens met de gouden handjes. De mannen van de onnavolgbare sporttechnieken. De veelzijdigste stuntelaars van Hilversum. Daar komt hij dan, de Brom en Ruis Show.
Wij zijn ergens in Nederland, Hans.
Ja, nou niet zomaar ergens in Nederland. We zijn in een dorp zoals er in Nederland een heleboel staan. Ja. We zijn naast een schutting, we zijn bij een schutting.
En in Nederland zijn nog een heleboel meer schuttingen. Deze
ja,
is niet
precies,
uniek.
Maar dit is niet zomaar een schutting. Dit is een schutting die gigantisch veel moeilijkheden opwerpt.
Gigantisch.
Ja, die schutting die werpt gigantisch veel moeilijkheden
gigantisch.
Op. Zo sterk dat één van de partijen zelfs tot deze uitspraak komt.
Maar het gaat hier om mijn recht. Daar gaat het mij alleen maar om en anders niks. Ik wil rechtvaardigheid en ik vind het een schande. En als het niet verdwijnt, nou dan zal ik er wel achterheen gaan hoor. Al zou ik hem in de fik steken. En als ze dan zei, je bent straf en je gaat de baas in, dan zou ik zeggen, stop me dan maar in de baas, maar betalen doe ik niet. Dan ben ik nog uit de kost ook.
Als je tot zo'n uitspraak komt, dan moet er wel wat aan de hand zijn.
Ja, dan ben je toch in ieder geval flink doorgedraaid alvast.
Ja goed, maar wat er precies aan de hand is...
Dat wil nog niet zeggen dat iemand dan gelijk heeft. Dat moeten we gaan onderzoeken, Brom.
Straks naar achter.
Zoals de luisteraar vanaf 7 uur nog wel weet, staan wij, de Brom en Ruis Roadshow, ergens in Nederland. In een dorp. En in het dorp staat een schutting. En rond die schutting is een conflict. Bij een conflict heb je altijd enerzijds en anderzijds. Maar eerst enerzijds.
Kan ik de heren dienen met een kopje koffie?
Ja, een kopje koffie? Graag.
Met melk, zwart, suiker, zonder suiker?
Even wachten. Zwart met suiker.
Zwart met suiker. Ook zwart met suiker. Kom voor nodig. Komt u voor ouders KRO, hè?
Ja.
Oh, nee, ik had ook een brief naar Frits Bom geschreven. Ik dacht eigenlijk dat het daarover ging van de VARO, hè? Alsjeblieft.
Dank u wel.
Dat dacht ik wel.
Heeft Frits Bom al gereageerd?
Nee, nog niet. Maar ik kan eigenlijk nog niet, hoor.
U heeft
vooruit al gezegd dat hij er niet 1, 2, 3 op kon reageren.
Hoe lang is het
dat
geleden?
Even.
De situatie is als volgt.
Ja.
We zitten... aan een ronde tafel.
Een ronde tafel, en dat wordt hetgene wat ik spreek wordt opgenomen.
Wie bent u?
Ik ben mevrouw van Staveren.
Als ik het goed begrijp, er stond hier een heg.
Ja, er stond hier een heg van de gemeente.
Is die heg nu weg?
Of nee, die staat er nog, gedeeltelijk. Gedeeltelijk.
Het andere gedeelte is eraf geknipt.
Deze heg die liep zo helemaal door tot aan de weg, weet u wel. Maar daar nam hij geen genoegen mee. Hij vond die heg eigenlijk nog te laag. Want hij wou vrij zitten, wat betrof zijn voordeur. We zaten hier 2 dagen in en toen heb mijn man deze haag, die uitlopers die erop zaten, ingeknipt.
En dat vond de buurvrouw niet goed?
En dat vond hij niet goed. Toen zegt hij, je blijft met je handen van die haag af. Hij zegt, want anders zal ik een schutting neerzetten. Maar hij heeft er niet meer op gereageerd, dus het bleef daarbij. Maar nu, na 2,5 jaar, komt hij heel onverwachts en zet daar een schutting neer.
Wat is er in die 2,5 jaar gebeurd?
Niks, totaal niks. Nee. Nooit iets voorgevallen, nooit een woord gesproken, niks, totaal
maar is,
niks.
Die heg had...
Ik bedoel, die heg die is bijgeknipt toen?
Heeft mijn man heel laag zo die ranken eraf gehaald, want we konden niet uitkijken. En toen is hij naar de hoofdopzichter gegaan van de gemeente. En toen kwam die hoofdopzichter hier, toen zei hij, wat heb u maar nou gedaan? Ik zei, nou meneer, komt u maar kijken, heeft even die hoge sprieten er allemaal afgehaald. Zei hij, nou laat dat zo. Ik zei, nou dat is goed, dat hebben we zo gelaten, klaar. Maar mijn man hield hem steeds wel op deze hoogte aan. Want mijn man is zelf altijd tuinman geweest en die hield die haag zo aan op deze hoogte. Maar hij heeft nooit nergens meer over gepraat. Tot op een gegeven moment komt hij tevoorschijn met zijn grote schutting.
Ja.
Nou, dat overviel ons en toen werden we wit heet. Maar in die 2,5 jaar is er nooit een woord gepraat of iets voorgevallen. Niets, totaal niets.
En voor wie zojuist heeft ingeschakeld, De Brommeruis Roadshow zit ergens in Nederland, in een dorp, en in dat dorp staat een schutting. Rond die schutting is een conflict. En we hebben net enerzijds gehoord, mevrouw Van Staveren. Anderzijds hebben we ook graag willen horen. We zijn even naar de andere kant van de schutting gegaan, maar daar wilde men liever niet meer over deze zaak praten. Daarom nog eerst een keer enerzijds.
Die schutting, he, staat die nou op gemeentegrond?
Op zijn grond. Op zijn grond. Want ik heb
er dus een lijn tussen die...
Ja, want ik ben bij de recherche geweest, ik ben bij de schoonheidscommissie geweest. Ik ben publieke werker geweest. Ze zijn allemaal gekomen en hebben deze schutting opgenomen. En deze schutting is 1,80 meter en staat op zijn terrein. Hij mag dit doen. Maar waar is dit nodig voor als hier een haag staat? Die haag staat hier al jaren. Voordat dit huis begon te verbouwen stond die haag hier al. Maar hij doodt geen oudere mensen schijnbaar. En we doen de man nooit overlast aan, want we hebben niks met hem te maken. Nou zegt hij dat wij kijken precies op zijn voordeur. Kan ik toch niet helpen? Maar waarom moet hij nou ons uitzicht helemaal weghalen?
Maar uw uitzicht bestond dus uit het... waar kijkt u nou even naar buiten? Ja, naar buiten kijken waar we nou op uitkijken?
Ja, kijk u maar even. Komt u maar even hier, dan kan ik het beter zien.
In de slaapkamer.
Mijn man zat hier altijd een hoekje. Mijn man is een longpatiënt en hartpatiënt. En die zat hier in dat hoekje. Mm-hmm. Voor de wind, want daar kreeg hij de wind zo. En dan keek mijn man altijd mooi op die punt. Daar was hij nou toevallig heen. En dan keek mijn man zo mooi uit. En dan vond hij fijn, die jeugd van die school enzovoort enzovoort. En dat duldde hij niet. Hij zei, die ouwe zit de hele dag op mijn deur te kijken. Mijn man zat een boekje te lezen en meer niet. Maar mijn man zit altijd ergens in dat hoekje op dat stoeltje. Nou ziet hij geen pest meer. Hij kijkt tegen schutting aan.
Tussen twee huizen door zo op een pleintje.
Ja, als ik hier ga staan. Maar als wij hier zitten, keken we zo mooi uit op dat hele plein. We zagen daar die hele schooljeugd enzovoort enzovoort, weet u wel. En dat zien we nu niet meer. We zien nou totaal niks meer. Mijn man die kijkt gewoon tegen de schutting aan. Nou ja, hij is al patiënt. Hij vindt dit heel erg en erg verdrietig. En dan maakt mijn man zijn eigen ook boos om. En ik natuurlijk ook.
Van wie was die weg eigenlijk?
Van de gemeente.
Die was van de gemeente?
Van de gemeente.
Mocht je daar zomaar aan knippen dan?
Ja hoor, want de gemeente heeft zelf dit hele stuk van ons daar laag geknipt toen die schutting er nog niet stond. Dus die zoon kan uw man mooi uitkijken. Die heeft dat helemaal naar de laag gedaan. Toen zeg ik, dan maak ik wat één geheel zo, hè. Had ik willen doen, maar ja, toen werd er gedreigd. Ben ik maar gekapt, zijn we gekapt. Maar nou is het ergste nog voor mijn buurvrouw hiernaast. Dat is een mensje van 82 jaar. Die zit achter die muur en nu achter die schutting. Die heeft totaal niets meer. Die zegt, ik ben levendig begraven. En die heeft de keer gehad toen die schutting er stond, werd gezet. Heel mirakels. Die heeft haar zo verstreken, maar dat de zoon niet van moeder gaan naar binnen, want je krijgt een hartverlamming van. En dat wordt ons aangenomen door deze meneer. Dus.
Ja, dat wordt oude mensen aangedaan door de andere buurman. Maar de andere buurman wil niet praten. Toch wordt er nog een partij genoemd. De plantsoenendienst, van wie de heg is.
De volledige tuin, op een paar hele kleine stukjes na, die is in onderhoud bij de afdeling plantsoenen. En de afdeling plantsoenen die doet dat werk dus ook. Dus het is niet de bedoeling dat de inwoners van het tehuis zelf werkzaamheden verrichten. Gebeurt hier en daar toch wel eens als ze het vragen en zeggen, oké, je mag dan best een stukje van je huis helpen schoonmaken. Nou is het zo dat die familie, ik dacht dat het Van Staveren was, hè?
Dat klopt, ja.
Ja, die hebben een stuk uit de heg geknipt omdat ze vonden dat ze niet voldoende uit konden kijken. Dus ja, we hebben altijd vrij uitzicht gehad en nou kijken we tegen een haag op. Nou, dat hadden ze natuurlijk niet mogen doen, maar akkoord. Dat is gebeurd.
Maar die haag die stond er toch al, of niet?
Die haag stond er al, jawel. Maar daar hebben zij een stuk uitgeknipt.
Om vrij uit te knippen.
Of die haag nou van ons is, of van wie dan ook, maar hij was van ons.
Ja.
Dat mogen ze niet doen, hè. Ze kunnen hoogstens een keer zeggen, meneer plantsoendienst, of wie dan ook, kan er niet een stukje van de haag, daar valt altijd overal over te praten. Maar ze hebben eigenhandig een stuk eruit geknipt.
Ik wil je even onderbreken. Ja. Het verhaal van Staver is dat een overleg gebeurd is met plantsoenendienst. Kan dat?
Nee, dat is niet in overleg met ons geweest, want ik heb het van onze opzichter ook gehoord. En die zei nee, dat heeft hij helemaal zomaar gedaan, zelfs buiten, ik geloof wel in een weekend.
Ja.
Ja? Hoe precies de situatie is met de buren, maar doordat die heg wegging, een stuk uitzicht, vonden de buren daarnaast dat oude mensen die zitten vaak vanuit de kamer naar buiten te kijken, die vond dat hij te veel last daarvan kreeg en dat hij voelde zich gegrepen in zijn privacy en die heeft gezegd, nou maar dat pik ik helemaal niet en dan zet ik een schutting. Nou, daar is, naar mijn mening, is die daartoe gerechtigd, want het is zijn eigen tuin en hij heeft er nu alleen een schutting omheen gezet. Dat het alles sinds fraai is geworden enzovoort, daar kan ik niet beamen uiteraard, maar dat is altijd met, als eenzijdig iets gedaan wordt, dan gaat de andere ogenblikkelijk represailles nemen. Dit is er één van.
Ja.
Zelfs voor de oplettende luisteraar zal het een beetje verwarrend zijn geworden, die Brom en Ruis Road Show, die ergens in Nederland in een dorp bij een schutting een conflict staat op te lossen. Nou ja, op te lossen. Mevrouw van Staveren heeft een haag bij laten knippen, de buren hebben een schutting neer laten zetten en de plantsoenendienst vond dat er niet aan de haag geknipt mocht worden. Dat is in de notendop het conflict. Maar ja, de wet is er niet voor niets en de politie is erbij gehaald. Hoe lang geleden kwam de wijkagent een kijkje nemen?
Nou, dat is denk ik een maand of twee geleden ben ik door een van beiden ben ik benaderd, omdat de moeilijkheden waren over het snoeien van de heg die tussen beide woningen is gelegen.
U bent benaderd door wie?
Door die bewoner van de particuliere woning.
De particuliere woning. Die heg, dat is een heg van de gemeente, heb ik begrepen.
Ja,
hè?
Dat heb ik er ook uit begrepen, dat de heg eigendom is van de gemeente.
Nou, uitbegrepen, ik neem aan dat u dat nagetrokken heeft.
Ja, via de plantsoenendienst is medegedeeld dat die heg dus van de gemeente is.
Ja. U bent geroepen.
Ja, en toen heb ik dus eerst de partij van de particuliere woning aangehoord, wat de klachten waren. En dat ging dus om het snoeien van de heg, toen de hele happen uit de heg geknipt waren, waardoor de bewoners van het bejaardenhuis dus vrij uitzicht hadden in de keuken van de particuliere woning.
Ja.
En toen ben ik dus naar de bejaardenwoning gegaan en heb ik met de bewoner van bedoeld perceel gesproken.
Ja.
En hem erop gewezen dat hij toch wel met zijn buren moet trachten in goede harmonie te leven en dat hij niet zomaar happen uit een heg moet gaan knippen. En zeker niet als de heg geen eigendom is.
Ja. En eigenlijk is het dus met die heg begonnen. En dan vragen wij ons van de Brom en Ruis Roadshow af, is dat vaker zo met heggen? Heeft men daar meer ervaring mee? Bij de plantsoenendienst bijvoorbeeld.
Je kan ook in een heel smal straatje wonen. En deze mensen, ja, ze wonen in het bejaardenhuis en de een woont op een verdieping op een galerijtje. En zij hebben dan nog een eigen woningje. En ja, de een die wil wat verder zien en de ander. Er zijn ook oude mensen die kruipen juist weer heel graag weg, hè? Die willen zich beschut weten achter hoge beplanting. Dat is een individuele zaak.
Ja.
En dat verandert ook steeds. Daar hebben we ook nog wel eens mee te maken. Dat voor de ene bewoner doe je dit en voor de andere die wil juist het tegenovergestelde.
Ja,
de een wil dit, de ander wil het tegenovergestelde. En er zijn voorschriften en regels voor. Maar mevrouw van Staveren heeft zo haar eigen theorieën over recht en onrecht.
En ik begrijp niet dat dat zomaar mag, hoor. Dat ze dat zomaar goed vinden.
Ja, dat vind ik ook merkwaardig.
Ja.
Het mag dus wel van de gemeente, hè?
Wat zegt u?
Het mag dus wel van de gemeente.
Nou, dat weten we niet. Dat weten we niet.
Nee, maar ik neem aan dat de gemeente toch wel eens komen kijken.
Ja, eerst ook eens kijken. Maar dat speelt onder één hoedje met deze mooie meneer. Dat is een meneer.
Maar waarom denkt u dat?
Omdat, ik zal het u vertellen, hij heeft een vriend. Met een vriend hebben ze samen die schutter gezet. Die werkt aan de gemeente, aan de brandweer. De hoofdopzichter van de plantsoenendienst is weer bevriend met hun. Dat speelt onder één hoedje. En die denken, wij met z'n drieën zullen jullie eens opknappen.
Maar waarom zouden ze dat doen dan?
Ja,
dat
vraag ik me ook af. Pesterij.
Ik kan me wel voorstellen dat mensen elkaar kennen. Maar ik kan me niet voorstellen dat je zomaar voorschriften kunt veranderen. Dat je zomaar kunt zeggen van, nou, in dat geval mag je wel een schutting neerzetten, in dat geval niet.
Ja. Waarom moeten wij gedrukt worden? Zouden mensen maar in de hoek trappen? Dat is toch niet nodig? Zo is het toch? Daarom, dat vind ik tenminste hoor. Ik weet niet hoe het er tegenover staat.
De hele buurt leeft mee, hè?
Ja, de hele buurt leeft mee. Iedereen. Ze vinden dit allemaal heel erg. Wat deze man ons aangedaan heeft. En mag deze man nou maar alles doen? En mogen wij nou helemaal niets doen? Dus u begrijpt, ik heb mijn weg ook gezocht hoor. Hij zoekt zijn weg, maar ik ook. En ik zal vechten voor mijn recht. Dat is het enige. En daar kom ik voorop.
Ja, ik zit me af te vragen. U zegt, ik ga vechten voor mijn recht. Maar ja, Blijkbaar bestaat er een regeling dat het mag. Dus,
ja,
maar dan kunt u dus weinig doen verder, denk ik.
Ik weet het niet. Dan moet deze man zijn geweten gaan spreken. Dit is een man zonder geweten. Anders zou hij ons dit niet aandoen.
Maar dat weet u niet, want u praat nooit met hem.
Nee, ik spreek niet met die man. Maar dat zeg ik maar op mijn beurt. Ja. Want ik zou het iemand niet aandurven doen, zoiets. oudere mensen om dat stukje uitzicht weg te halen, terwijl je er toch geen hinder van hebt. Als wij in zijn huiskamer keken, zou ik zeggen, hij hebt gelijk. Maar wij kijken enkel maar op deze deur. En wij gaan niet speciaal op zijn deur letten wie er komt. Wat kan mij de schild, interesseert me niet. Zo is het toch?
De Brom en Ruis Roadshow is nog steeds in dat dorp in Nederland, bij die schutting waar dat conflict over is ontstaan. Nou, de meneer van de schutting heeft van de autoriteiten gelijk gekregen. Het mag gewoon. Maar mevrouw van Staveren wil het hard spelen.
Het blijkt dus dat u eigenlijk wettelijk niet zoveel kunt doen, hè? Dat hebt u geprobeerd.
Heb ik geprobeerd.
Toch zegt u van, ik blijf doorvechten. Maar hoe wilt u dat dan doen? Hoe stelt u zich dat voor?
Nou, dat wou ik eigenlijk nog even verzwijgen. Mm-hmm. Dus, dat zeg ik liever nog niet. Maar moet het me 100 gulden kosten, kan me niks schelen. Ik ga door. Maar hij gaat ook door met pesterij en ik ook door met pesterij. Dan gaan we hard tegen hard.
Net zolang tot er iemand dood beneden valt.
Kan me niks schelen. Hard tegen hard.
Maar is dat...
Ik vraag me af of dat de moeite waard is voor een stuk schutting, hè?
Ik vind wel.
Mevrouw van Staveren vindt van wel. Naast mij zit een conflictpsychologe. Hoe ontstaan nou die conflicten?
Simpel gezegd ontstaat een conflict doordat er twee partijen gevormd zijn op een gegeven moment die beide claimen dat ze gelijk hebben. In dit geval bijvoorbeeld, en dat is meestal zo bij conflicten, is er geen overleg mogelijk geweest, zodat beide partijen maatregelen gaan treffen om het gelijk aan hun kant te krijgen. Dit wil het conflict nog wel eens verscherpen en zo ontstaan dan in vele gevallen een winnaar en een verliezer. De winnaar nu heeft altijd gelijk, want hij is de winnaar.
Ja, dat is, u zegt de winnaar heeft altijd gelijk, maar dat is een beetje het recht van de sterkste, hè?
Precies, ja, dat is het recht van de sterkste. En in dit geval wordt het gelijk van die sterkste dan ook nog eens bevestigd door een officiële instantie als de gemeente.
Dank u wel. De gemeente is een officiële instantie, maar wat vindt de politie als andere officiële instantie nu wat bij dit soort conflicten zou moeten gebeuren?
Nu is er een schutting geplaatst. Naast de heg, op eigen grond van die particuliere woning.
Ja.
Mag dat?
Dat mag, ja. Er is geen bouwvergunning nodig om een schutting te plaatsen op eigen grond, als die dus niet aan de voorzijde is gelegen. Want dan mag die dus niet hoger zijn dan een meter. Maar dit is gewoon een afscheiding aan de achterzijde. En dan kan die zonder bouwvergunning geplaatst worden.
Ja, zijn daar nog bepaalde afmetingen voor vastgelegd?
2 meter.
Dat is de maximale hoogte?
Dat is de maximale hoogte en deze schutting is 1,80 meter.
Dus dat is eigenlijk onder de maximale, dat is gunstig dus?
Ja.
Dat mag. Nu is het probleem dat de mensen van de particuliere woning, de mensen van die eigen schutting dus, die zeggen het recht te hebben op privacy, terwijl de bejaarde woningen eisen het recht op uitzicht. Hoe moet het nou?
Nou, dat is dus een moeilijkheid. En daar hebben wij ook in getracht te bemiddelen. Maar dat tot nu toe zonder succes. We zijn er nog steeds mee bezig. Maar we moeten trachten het in goed overleg met beide partijen tot een oplossing te komen. Want het is eigenlijk, de hele schutting is een civiele affaire. En die is dus niet strafrechtelijk direct bij de politie in goede handen. Alleen als wijkagent worden dus wel mee, worden wel bijgehaald.
Ja, dat lijkt me een uitdaging.
Dan tracht je dus te bemiddelen in deze. Nou, dat is tot nu toe dan niet helemaal gelukt.
Waar zitten de moeilijkheden dan?
Ja, waar zitten de moeilijkheden? Ik wou eigenlijk niet direct met de bestraffende vinger gaan wijzen van daar liggen de moeilijkheden. Vooral ook omdat ik probeer zo snel mogelijk daar toch nog tot een oplossing te komen met de bewoners.
De Brom en Ruis Roadshow zit nog steeds in dat dorp bij die schutting aan dat conflict. Ja, het is me wat. Tom Brom doet nog 1 poging om in het hart, het diepst van het hart van mevrouw van Staveren te kijken.
Wat zou je nou het liefste willen?
Wat ik het liefste zou willen, dat ene stuk wegging.
Ja.
Dat zou ik graag willen.
En de heg ervoor in de plaats.
En de heg laten staan waar die staat. Ja. Die staat er nu nog, die heg staat er nog. En laat die haag maar gewoon groeien. Maar dat stuk schutting daar weg, dat we een klein glimpje op de weg hebben. Ja. Dat we toch nog eens een keer mensen zien.
Ja,
en de jeugd.
En de jeugd.
En de jeugd van de scholen. Want dat vinden wij ook leuk om dat te zien.
Je zit hier tegenover, hè, de school?
Ja, twee scholen. Een Vreugdeschool en een andere school. En daar genieten wij van. Ja. Dat we de jeugd er zien. Nou niet meer, we zien er niks van. En dat heeft hij ons allemaal afgenomen. En dat vind ik laf. En hoor eens, als je last hebt, hij heeft meer last van deze bovenbewoners dan van ons. Want die kijken zo op zijn raam. Op zijn deur en op zijn raam. Want die, om te pesten gaan ze dat nou allemaal doen. Iedere keer ze langskomen gaan ze iedere keer over die balustrade kijken. Expres. Nou, daar heeft hij dan toch meer last van dan van ons? Veel meer, vind ik. Ik vind het een oerstomme man dat hij dat gedaan heeft. Dat had hij nooit wat doen als zakenman zijnde. Hij gooit zijn eigen glazen in. Dus ja, nou, u zoekt er verder maar uit.
En dat proberen we dus ook. Zoals iedereen heeft kunnen horen de afgelopen tijd. Ja, wie het ook verder uit moet zoeken, dat is de politie. En hoe die dat gaan doen, daar heeft Tom Brom even naar gevraagd.
U heeft met alle partijen gesproken, neem ik aan.
Ja, met alle partijen.
Wat heeft u ze geadviseerd?
Nou, ik heb in eerste instantie tegen beiden gezegd, probeer er samen uit te komen. He, probeer samen om de tafel te zitten van zus en zo. Nou, dat is dus niet gelukt. En ja, nu moeten we gewoon op een andere manier proberen om ze toch zover bij elkaar te krijgen tot deze hele geschiedenis de wereld uit is.
Ja.
We vragen in de studio nog aan de gedragspsychologen of dat ook een wetenschappelijke manier is, of dat op die manier ook werkt.
Als er, ik denk dat de enige mogelijkheid is om dit conflict nog op te lossen, dat de familie die het gelijk aan haar kant wil krijgen, eens goed na gaat denken waar ze zelf de fout in zijn gegaan.
Ja, maar dit zijn bejaarde mensen en daar beroepen ze zichzelf ook op. Geldt dat argument bejaard zijn?
Het argument van ik ben bejaard wordt regelmatig gebruikt door mensen die zichzelf op die manier in de underdog positie willen manoeuvreren. In onze maatschappij is er een sfeer ontstaan waarbij bejaarden zich vaak bij voorbaat al respect toe-eigenen. En dit is onzin. Ik bedoel, je hebt er ook niet meer respect voor iemand die voetballer is of filmster of zoiets dergelijks.
Of boekhouder of tuinman of zo.
Precies. Bejaard worden, dat gaat vanzelf. En respect dwing je af door je mens zijn, niet door je bejaard zijn.
Maar u hebt nu een heleboel informatie over dit conflict en nu zegt u, nou, ik geloof niet dat dit argument nu geldt.
In dit geval geldt het argument van ik ben een bejaarde beslist niet.
Dank u. Tot zover de theorie. Maar in de praktijk heeft voornamelijk de plantsoenendienst met dit soort zaken te maken. Hoe lost de plantsoenendienst dat op?
Oude mensen doen wel eens gauw iets hoor. Die zijn gauw ook, treden gauw eigenmachtig op. We hebben het ook elders in de gemeente. Van, oh ja, ik heb er een stuk afgeknipt, want ik vond, hè. En dan hebben ze een prachtige beplanting gewoon een meter korter gemaakt. En dan, ja, dan de ene die zegt, ik wil uitzien. En we moeten altijd overal tussendoor schipperen. In de praktijk is zo, dat degene die uit wil zien, zit altijd hoge beplanting. En degene die beschut wil zitten, die heeft altijd net lage beplanting, vindt hij.
Dat is ook typisch voor bejaarden, vindt u?
Iets meer in verhouding, iets meer met bejaarden dan een normale doorsnee burger, ja. Hoewel het daar ook voorkomt, hoor.
Conclusie, er is heel wat leed in Nederland. Een heg wordt een schutting leidt tot een radio-uitzending. En met een beetje geluk zien we straks het hele verhaal nog een keer bij de ombudsman. Advies, knip nooit in je heg, dan kan je niks gebeuren.
Oké, ik kijk even naar Jan. Ja, dit was het. Tot de volgende week.
Brom
en Luis
op de radio
bij je thuis.